It depends. Maar is dat wel zo?
Ik ben Dennis Akkerman.
En ik ben Martijn Hoving.
In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen.
Veel luisterplezier.
AI is onze vriend vandaag, want Perplexity kent veel van ons bekende feiten over de man die vandaag bij ons aan tafel zit. Hij staat bekend om zijn expertise op het gebied van SEO, PPC en analytics, pleit voor meer logisch nadenken en waarschuwt tegen blind vertrouwen op tools. Hij is voor het toegankelijk maken van data voor niet-technische teamleden. En last but not least, deze man heeft een voorliefde voor oesters. Welkom Arnoud Hellemans.
Ja, dankjewel jongens.
Hey Arnoud, mooi dat we hier vandaag te gast mogen zijn. Ja, wij starten eigenlijk altijd met de vraag, hoe ben jij zo de wereld van SEO ingerold?
Ja, dat is wel grappig. Ik denk dat ik altijd wel geweten heb. Ik heb management, economie en recht gestudeerd. Of muziek en recreatie, zoals ik het ook wel gekscherend noem. Want je leert er eigenlijk helemaal niks. In Utrecht. En toen wist ik eigenlijk al, ik wil ergens op het snijpunt tussen techniek, marketing en mensen terechtkomen. Maar in eerste instantie, dit was tijdens het opkomen van het internet. Dus ik ben eerst begonnen bij Bibinet. Dat was een van de alternatieve DSL-providers tegen KPN, zeg maar. Dus ADSL. Nou, daar ben ik begonnen op de helpdesk. Ik solliciteerde voor een baan. Ze zei, ja, ga maar op de helpdesk zitten. Nou, prima, doe ik dat wel. En vanuit de helpdesk ben ik vrij snel gegroeid naar eigenlijk een soort van operationeel head of development. Dus dat betekent dat ik elke week in Engeland zat en eigenlijk met de techniek bezig was. En ook met de klant voor onze geautomatiseerde leverstraat. Dus dat heb ik 4-5 jaar gedaan. Toen ben ik overgestapt naar France Telecom. Het oude WannaDo, wat sommige mensen nog wel kunnen kennen. Daarna online. Daar heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan. En toen kwam een vriendje, een oud studiegenootje, kwam bij me. En die zei van, joh, ik ga een start-up beginnen. Een concurrent van Funda. Zoek alle huizen. Jaapen, kom je. Ik wil jou ook meenemen daarin. Nou, prima. Fast voor 2 jaar later hadden we 11 miljoen verbrand. Kwam de kredietcrisis en was het zo. Maar ondertussen hadden we wel een hele grote website gebouwd. We scrapten veel. We hadden API's, koppelingen met makelaars, weet ik veel allemaal. En heel veel content schreven we en produceerden we zelf. Het was eigenlijk de tijd ver vooruit. En toen werd er aan mij, ik deed marketing daar, werd er gevraagd van, ja, welke kleur moet dit zijn? Welke kleur moet dat? Maar uiteindelijk zeiden ze wel iets over van, nou, misschien kan je dan met Google Analytics beginnen. Dat was toen volgens mij nog Urchin of net Google Analytics. En toen zat ik ernaar te kijken. Ik zei, wat heb je hier aan? Weet je, echt. En vast voor 20 jaar later ben ik er een hele grote advocaat ervan. Dus zo zie je maar, dingen kunnen raar lopen. En toen is dat bedrijf eigenlijk door de kredietcrisis werd de stekker eruit getrokken. Toen heb ik het nog geprobeerd over te nemen. Is niet gelukt. Maar ondertussen had ik een hernia gekregen. En was ik wel begonnen met het optimaliseren van hele simpele dingen. Headers, paginatitels en dat soort dingen. Ja, toen zagen we in één keer rankings gigantisch omhoog gaan. Veel meer verkeer. En dat kwam eigenlijk ook omdat toen volgens mij een paar SEO-bureaus waren. One to Market was er één en nog een aantal andere. En toen was het van, toen vroegen we een quote. En toen kregen we een quote van 20.000 of zo. Of ja, zo'n 20.000 euro. Toen dacht ik, ja, maar dat kan ik zelf ook wel. Dus toen ben ik SEOmos gaan lezen. Dat heette toen nog SEOmos. En met Open Site Explorer van Yahoo aan de gang. En ben ik gewoon allemaal zelf gaan doen. En toen arbeidsongeschikt geraakt, 2 jaar lang. En in die tijd ben ik bij Inner Balloons gekomen. Dus het werd overgenomen door de investeerder. Inner Balloons was een bedrijf die deden SEO, CA en CRO van Robin Allenson. En ja, die zei, wat wil je leren? En toen zei ik, nou, ik wil SEO leren. En toen zei ik, nou, dan pak ik de beste mensen in SEO. Die zet ik een dag naast jou en ga maar leren. Dus daar kwam Joost de Valk, daar kwam Peter van de Graaf. En die gingen mij gewoon, dus dat zijn ook vrienden van mij geworden. Ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold en vanuit daar voor mezelf begonnen. Dus dat is in 2009, 2010 geweest in die periode. En toen eigenlijk voor mezelf begonnen en ever since, dus nog steeds.
Dus je bent gewoon 15 jaar hardcore aan het freelancen als je het goed kijkt.
Zeker. En daar wil ik ook nog wel een verschil maken tussen. Je zit veel mensen freelance en interim. Ik heb een tijd lang, kom je natuurlijk in die interim dingen. Daar vond ik echt helemaal geen reet aan. Nee. Want dan wordt gewoon gezegd van, ik ben weg. Pak mijn positie op en doe wat, En ja, dat past niet bij mij. Nee. Weet je, ik wil dingen kunnen beïnvloeden. Ik wil niet alleen maar uitvoeren. Dus dan heb ik wel projecten gedaan. Dus ik heb bij Achmea gezeten, KPN en nog een paar andere. En toen ben ik veel meer startups en scale-ups gaan doen. Dus ik ben ook aandeelhouder geworden in 4 startups toen ze kwamen. Dat zijn nu scale-ups, al best groot. Ja, en eigenlijk, ja, wat is dat, 2016 zijn geweest. Toen een heel groot project gedaan bij Leaseplan, Carnext. Dus de hele, ik heb eigenlijk heel Carnext gedaan. Waar nu ze nu de stekker uit hebben getrokken, maar toen de tijd. En daarna heb ik de hele digitale transformatie eigenlijk in mijn eentje gedaan bij RBS NatWest in Engeland. Dus zo zat ik elke week in Engeland, 3,5 jaar lang. Super tof, een eigen SEO-team bouwen, maar ook veel breder. Analytics opnieuw inrichten, gigantisch. Werkte 800 man in dat bedrijf van digital, dus dat is super tof. Ja, nu werk ik veel voor in Amerika. Ik heb een paar Nederlandse klanten. Ik heb nog een project gedaan bij Axel. Van alles en nog wat. Probeer het een beetje flexibel te houden. Maar vooral leuke dingen doen. Daar gaat het mij om.
En waar ligt de focus nu het meeste op, zeg maar? Het is niet in een hokje te drukken, denk ik. Maar,
Nee, dat is het niet. Uiteindelijk is het vooral een stuk groei, hè, waar je dingen uit moet halen. Ik denk waar het hardst gegaan is, waar ik nu het meest mee bezig ben, is eigenlijk meer holistisch kijken. Dus vaak komen ze met een vraag van, hey, we willen dit met SEO. Maar dan kom je daar en dan denk je, ja, maar wacht even jongens, jullie positionering, jullie dit, jullie call to actions, je contentstrategie, de pagina, hoe je het... Er moet zoveel veranderen. Dus wat ik wel gezegd heb, ik wil alleen nog maar bij bedrijven werken waar ik dat kan beïnvloeden.
Ja.
Want, en dat zullen jullie waarschijnlijk ook zien, ja, op het moment dat jij ergens anders lager in het dingen zit, als ik gewoon zeg, ik wil gewoon dat je dit doet. Ja. Terwijl jij dan denkt, ja, maar jongens, ja, sorry hoor, maar ain't gonna move the needle. Want hier is het echte probleem op een heel ander vlak. Ja, dat doe ik nu en veelal in Amerika. Want heel eerlijk gezegd, Nederland, het gaat daar gewoon harder. Mm-hmm. Het is groter en minder volwassen. He, dus Nederland is best wel een vechtmarkt. Dat komt omdat er zoveel bedrijven zijn en ook zo eigenlijk een relatief kleine doelgroep.
Ja.
En in Amerika is dat gewoon heel anders. In de UK ook. UK is 6 keer groter dan Nederland. De US 50 keer groter. Dus dan kan je ongeveer bedenken dat daar gewoon in principe veel meer...
Volume is.
Volume, maar ook daar hoef je niet alles geperfectioneerd te hebben om te performen. Dus je ziet dat daar bedrijven echt nog best wel in de kinderschoenen staan.
Dus dat is, zijn we dan verder hier in Nederland? Dus dat
veel
zegt,
verder.
Of,
ja? Veel verder. Ja. Alleen, Google is niet verder in Nederland. Nee. Dus dat is zo gek, hè? Want dus heel lang hebben en nog steeds werken er dingen met links en zo. Dat ik echt denk, als ik dat in Amerika doe, shake it the baby. Weet je, dan dat gaat hem niet worden. Dus het algoritme is veel verder in dat soort markten. En de features en de personalisatie en dergelijke. Maar eigenlijk is de markt, de kwaliteit van de mensen is beter hier. Omdat dit gewoon, je moet op een bepaald niveau. Want anders kan je überhaupt niet in die top 3 komen en kan je niet overleven.
Nee.
Dus dat is wel een groot verschil.
Hoe gaat dat werken op afstand?
Nee, op zich, het gaat goed. Wat ik moeilijker vind, is als je een bedrijf moet gaan veranderen. Hè, dus soms moet een bedrijf ook daadwerkelijk dingen gaan omarmen qua contentstrategie, qua hoe ze werken. En dat is gewoon heel moeilijk op afstand. Nee, dus ik heb RBS heb ik nog een jaar lang tijdens COVID remote gedaan.
Ja.
Dan weet je, iedereen knikt ja, maar ze bedoelen nee. Ja. Hè? En dat voel je als je impersonal bent, in een ruimte zit. Ja. Maar je voelt het niet door een scherm heen. Je hebt dat vermoeden, maar je weet het niet. Hè? Dus dan vraag je nog een keer en dan zeggen ze ja, nee, ga ik doen. En dan gebeurt er niks. Dus het hangt heel erg van de trajecten af. Hè? Ik bedoel, een scan of een beetje... Ik word heel vaak ingehuurd second opinion.
Ja.
Hè, we hebben een eigen SEO-team, maar dat herkennen jullie waarschijnlijk ook. Bedrijven zitten in hun eigen tekortkoop. Je zit gewoon in je eigen product.
Ja.
Dus het is heel moeilijk om een outside view te krijgen van wat is nou echt je probleem. Hè, want ze zijn dan met dingen bezig, maar als je on the grand scale of things zit... Het grootste probleem, ik heb net een klant gehad. Het grootste probleem daar was bijna een miljoen pagina's. Het grootste probleem was niet zozeer de dingen on page, maar gewoon de belangrijkste pagina's werden niet geïndexeerd, omdat hij er zoveel rommel omheen had zitten. Ja. En als jij daar zelf in zit, ja, dan zie je dat niet. Nee. Dan ben je met dingetjes bezig. Dus heel vaak een soort second opinion. En dat kan heel goed remote.
Maar soms is het ook wel fijn om een externe mening te krijgen, om je eigen mening in te en meer kracht bij te zetten natuurlijk.
Ja, dus dat soort dingen. En ik train ook best wel vaak agencies en teams intern. Gewoon intern of bij agencies. Gewoon even weer triggeren om dingen toch anders te doen. Om even na te denken, waarom doen we het zo? Is er geen betere manier? Je merkt dat mensen dat daar heel veel behoefte aan hebben. En dat gaat aan zich heel goed remote.
Ja.
He, dus audits en dat soort dingen. Maar verandertrajecten?
Nee, dat is ingewikkeld.
Dat is heel...
We hebben een keer een podcast opgenomen met Bibi. Maar die heeft een remote team gebouwd, zeg maar, qua ADC.
Ja.
Maar dat is wel misschien een ander ding. Maar...
Nee, dat is heel anders. Hè? Want daar gaat het veel meer over je wil taken en vrijheid. Dan moet je mensen trainen. Maar als je de juiste KPI zet. Maar als je remote een bedrijf probeert te veranderen...
Ja, dat kan waar.
Dat kan niet, want je voelt niet waarom er zo'n... Dus ik zit nu in een groot traject. En je merkt gewoon dat je zo'n call hebt, dat er gewoon om de hete brei heen gedraaid wordt. Dat je echt denkt... Terwijl als je in een zaal zit, dan zou ik altijd zeggen... Joh, we gaan een dag brainstormen. We gaan de avond van tevoren even wat drank drinken. Dat we elkaar een beetje leren kennen. En gewoon even... Dan kan je dat soort dingen doen. Maar als je teams hebt zitten op 6 verschillende locaties... en de helft zit ongeveer zo in die meeting. Zo van, ik ga niks doen. En de andere helft zegt, hé, we gaan.
Ja, dat weet ik niet meer. Nee, echt.
Dat is heel moeilijk.
En Google Nederland versus Google VS. Hè? Je zegt al, Nederland is een hele andere markt... ook qua algoritme in dit geval. We kijken vaak naar de VS van wat gebeurt er daar? Want dan kunnen we dan komt het hier ooit op een gegeven moment... Maar is Nederland belangrijk genoeg voor Google om dat soort dingen ook uit te rollen?
Nou, uiteindelijk moet je ervan uitgaan dat ze het liefst naar één single systeem, wat schaalbaar is. Kijk, bij Google draait alles om schaalbaarheid. Mensen zeggen wel eens van, nee, want ze hebben dit werkt anders. Ja, dat klopt, hè? Maar dat is nog steeds hetzelfde systeem. Dus bijvoorbeeld het idee met links bijvoorbeeld is... Kijk, in Amerika zijn er ontzettend veel high-quality content sites, relatief. Hè? Veel news outlets. Het is natuurlijk weer een land wat gigantisch is. Ga je naar Noorwegen, zijn er 4 kranten.
Ja.
Ja, daar heb je niet zoveel.
Ja, dus op het moment dat je die 4 links hebt, then links are not gonna matter. Maar heel veel mensen krijgen niet eens die 4 links. Dus het heeft een basis nodig om een initiële ranking te doen. En ik denk... Wat er heel duidelijk uitgekomen is op het moment dat, in ieder geval uit mijn research, is zodra er een core update gedaan wordt, dan reverten ze back, dan gaan ze terug naar PageRank. En dat was helemaal erg in 2019. Dan zag je gewoon hele oude sites. Dus ik heb ook voor de Next Web gewerkt. Nou, en bij de Next Web en core update kwam in één keer een artikel van 4 jaar geleden over Facebook, rankte in één keer op de eerste pagina van Facebook. 4 jaar oud, hè?
Ja.
Maar gewoon puur gebaseerd op link signals is het zoveel belangrijker. Dus als je alle andere, ja, hoe zeg je dat, tweaks die ze er overheen doen. En voor mij zijn dat geen tweaks. Voor mij zijn het gebruikerssignalen.
Ja.
Dus Chrome data, dat komt ook uit al die rechtszaken nu. En ook uit die leak van Mark Williams Cook. Komt toch heel duidelijk uit dat er... Iets is als site quality, die initieel wordt gedaan op basis van de kwaliteit van de site. En in tweede instantie wordt overruled door gebruikers.
Mm-hmm.
Maar dan moeten er genoeg gebruikers zijn. Nou, hier krijg je al precies het probleem van de Nederlandse taal. Hoeveel Nederlandse gebruikers hebben we?
Ja.
Dus je kan in bepaalde niches werkt dat systeem, maar in andere niet. Dus dan moet je naar andere signalen kijken. Ja. Want als er bijvoorbeeld in een bepaalde niche 100 gebruikers zijn die er naar die topic zoeken per maand of 1000. Hoe ga je daar de ranking op aanpassen?
Ja, dat is moeilijker inderdaad.
Dat kan niet.
Maar met de Engelse taal en de Spaanse denk ik ook. Daar heb je veel meer...
Ja, maar dat zijn gewoon veel meer mensen.
Precies.
En het andere is, als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat kijken. Frankrijk draait alles op private networks.
Mm-hmm.
Dat is ook hun hele SEO-industrie zit zo in elkaar.
Ja.
He, dus een search engine moet daar gewoon rekening mee houden. Want als dat het enige is wat er gebruikt wordt... Ja, dan moet ik hier op basis van dus mijn dingen gaan maken. Dus dat is... Het is interessant. Het is heel interessant, maar het is dus wat dat betreft wel echt anders. Ik denk een ander heel belangrijk perspectief is bijvoorbeeld de Digital Markets Act in Europa, ja, versus Amerika. Maar ook gewoon het feit dat Amerika, daar mag alles. Daar mogen ze je volledig tracken. Daar is gewoon, dus personalisatie kan daar veel verder gaan.
Ja. Wat vind je ervan als mens zijnde? Dat wij zo op de privacy zitten in Europa en even niet vanuit de SEO of vanuit de data.
Ik vind, dan moet je een beetje iets over mij weten. Ik heb ook veel SEA gedaan en ook veel paid ads. Kijk, ik vind het ergens goed dat je mensen niet zo ver kan profileren. Mm-hmm. Want ik maak er daar zelf ook gebruik van.
Ja.
Hè? Door gewoon een doelgroep te maken in LinkedIn. Zorgen dat ze op een klik bij die article klikten. En dan gooide ik al mijn pixels tegenaan. Dan target ik ze ergens anders voor een paar cent. Want ik wist dat die mensen allemaal bonussen van een paar miljoen kregen.
Ja.
Ja. Nou, dus, en in één keer kan ik ze op TikTok, Facebook, Instagram. Overal kan ik ze gewoon tegen adverteren. Dus ik vind, dus wat dat betreft ben ik wel daarvoor. En wat je eigenlijk ook hebt gezien met de hele Brexit en Cambridge Analytica schandaal. Ja, jongens, sorry. Dit is gewoon niet oké. Dus ik ben absoluut, en ik heb ook een keer met de Europese Unie gesproken. Ben ik geïnterviewd, nog voor de Digital Markets Act. En toen heb ik ook aangegeven van, kijk, we moeten iets tegen die big tech. Want ze nemen alles over. Chrome, Android, Google, e-mail, alles hebben ze. Dat is gewoon niet oké.
Nee.
Hè, dus ik vind het jammer dat Trump er nu zit. Dus nu waarschijnlijk wordt het nu niet opgesplitst. Maar anders was het er dichtbij gezeten. Dus dat vind ik van privacy. Ja.
Kijk, ik ben het volledig met je eens. De vraag is wel, van kun je als Europa zijnde dan wel bij blijven benen op... Hey, je ziet nu bijvoorbeeld zo'n operator wordt dan eerst weer in VS gelanceerd. Dat komt onder andere door zo'n Digital Marketing Act. Ja. De vraag is, kun je dan wel bijblijven als Europa zijnde?
Ja, maar de grap hier is natuurlijk, we zijn groot genoeg. Kijk, als individueel land zijn we het niet.
Maar
als één Europa wel.
Ja.
He, want wij zijn eigenlijk economisch, zijn wij misschien wel net zo machtig als de US. Iets kleiner, maar niet verschilt. Ja, maar het scheelt niet heel veel.
Nee.
He, en Afrika komt natuurlijk op, maar die zijn niet tezamen. Dat zijn allemaal losse landjes nog. Hè? In Azië heb je China natuurlijk en India komt heel hard op. Maar dus het is gewoon een hele grote economische macht. Ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Want anders, ze gaan het ook uiteindelijk wel doen. Want anders is die groeibaar tot daar. Ik vind het helemaal geen slecht ding.
Nee,
maar ik hang dan wel een beetje van, ja, kijk, met AI gaat het nu natuurlijk zo snel. Als je als bedrijf dat volledig wil adapteren en op de juiste snelheid. Amerikaanse bedrijven wel gewoon voor straks.
Wat ik een interessantere vraagstuk, maar dat is een heel groot geopolitiek vraagstuk, is gaat Amerika... Het is, nu zijn al die modellen privately owned. In ieder geval commercieel.
Ja. Hè?
Als je kijkt wat de toepassingen zijn in het bedrijfsleven en in de productiviteitswinst van een land, moet het geen nutsvoorziening worden.
Ja, precies, dat je het staat...
Misschien klinkt dit heel links, hè, maar zo zit ik daar wel in. En als je dan gaat kijken... Kijk, in Amerika kan dit bijna niet. Want één, door wie ze zijn. Maar twee, kijk, op het moment dat er dus één van die partijen te groot wordt... Hè, dan is het een soort van winner takes it all.
Ja.
Hè, dus dat zie je daar een beetje gaan gebeuren. En alleen zij kunnen niet met die energieconsumptie die daar nodig is... dat kunnen zij nooit vergroenen. Eigenlijk is het enige land wat dit wel kan, is China.
Ja.
Dus wat als China van een productiemaatschappij meer een dienstenmaatschappij wordt en meer een enabler. Dus dan gaan zij een AI bouwen die ze helemaal... Zij gaan ook veel sneller met de groene transitie. En dan nemen ze op basis daarvan, daar bouwen wij dan onze infrastructuur tegenaan, omdat het veel goedkoper is dan de Amerikaanse partijen. Dus dit zijn de grotere vraagstukken. En waar is Europa? Ja, Frankrijk hebben we er één, maar dat is wel een beetje het.
Daar houden we ook weinig over, toch?
Ja.
Nou, voordat we het hier in Nederland met elkaar eens zijn, dat duurt ook altijd een tijdje.
En dan houden we het volderen, toch?
Goed. Genoeg over politiek, denk ik. Dat is heel interessant. Maar...
Ja, kunnen we zo een uur over volmaken. Nee. Ja, je noemde ook dat algoritme in de USA, dat loopt verder voor. Kun je daar andere zaken in? We hebben links dan even, maar je ziet dan natuurlijk AI overviews, Wat is de impact die je bijvoorbeeld daarvan ziet bij klanten van jou?
Ja, dat was interessant. Tijdens de eerste rollout, en dat hebben ze snel gecorrigeerd, maar waren de AI overview impressies waren te zien in Search Console. Wat? Niet in Search Console, maar wel in de API. Dus bij de eerste rollout zagen wij, het was echt heel bizar, toen allemaal eigenlijk content die met server SEO gecreëerd was, voor mijn tijd dat ik bij deze klant zat. Maar we begonnen in één keer als een dolle impressies te krijgen. Maar echt niet normaal. Gewoon impressies, terwijl we ranked op nummer 80.
Ja.
70, 60. Dus in principe zou het geen verkeer moeten hebben. Maar we gingen in één keer voor head terms. Waarom? En toen zat ik erover na te denken. Kijk, als je snapt hoe een LLM werkt, dan snap je ook dat het niet kan citeren. Want ja, het weet niet waar het het vandaan heeft.
Het is een voorspelling ook.
Ja, het is een voorspelling, maar op, gebaseerd op heel veel data. Ja. Dus wat het gewoon deed, en dat zag ik toen heel erg terug, is dat mijn server SEO geoptimaliseerde content, daarvan werd er gewoon gekeken, wat heb ik in mijn index wat heel erg op mijn antwoord lijkt. Dus zij doen eigenlijk een reverse, dus ze maken een embedding hiervan, en dan kijken ze welke site heeft een hele grote similarity, / is exact hetzelfde. En dan gebruiken ze die als source. Dus het is niet zo dat een LLM of dat een AI overview weet waar die content vandaan komt. Hij zoekt achteraf erbij waar die content vandaan komt.
Ja.
Dus dat vond ik heel bizar om te zien. En daarom denk ik ook dat zij AI overviews en die dingen niet willen laten zien. Nee. In Search Console. Want op het moment dat ze dat gaan doen, ja. Dan kan je ook reversen van wat dit is. Dus er worden nu al tools gemaakt die dus kijken naar de embeddings en het dan vergelijken met het antwoord. En wat rankt er. Ja. Dus daar zit echt heel veel. Maar zoveel mensen snappen dit nog niet. Het duurde ook een tijdje bij mij. Hè? Maar ik zag deze data en dan denk ik, oké, wacht even.
Waar komen die vertoningen?
Hoe dan? Hoe werkt dit? Ja. En het is ook niet meer zichtbaar. Hè?
Nee.
Ik gebruik een tool, Branch Tools. En wat die eigenlijk doet, die gebruikt de API. Is niet rechtstreeks met mijn BigQuery gekoppeld. Want ik heb gezien dat als je dat dus doet, dat die data verdwijnen. Die worden af. Maar deze haalt het op een moment binnen en stopt het dan in mijn BigQuery. En dan de volgende dag trekt die weer een gedeelte binnen.
Ja.
Wat natuurlijk andere data geeft, dan kan je in hindsight niet meer veranderen.
Nee.
Dus vandaar dat ik die data nog heb. En zo ben ik hier achter gekomen. Maar
de AI overview data is natuurlijk niet meer beschikbaar nu dan.
Kijk, wat ik veel belangrijker vind is, eigenlijk gaan we bijna full circle. Hè? We waren gewoon links aan het kopen, paginatitels aan de headings aan het aanpassen, hè, vroeger. En tegenwoordig denk ik dat we veel meer moeten gaan nadenken. Hoe willen wij zichtbaar zijn? Weet je, hoe willen we waar zichtbaar zijn? Ik wil in de Volkskrant een interview. Ik wil daar. Dus gaat veel meer op een holistische strategie. Niet meer terugrekend naar een link. Want uiteindelijk wordt een mention bijna net zo belangrijk.
Ja.
Dus het gaat veel meer op een digitale PR-strategie. En dan zeg ik niet eens digitaal, gewoon puur PR-strategie.
Ja, ja. Maar dan is het ook geen SEO meer als je het goed bekijkt.
Ja, maar,
binnen een groot bedrijf.
Maar even wat ik moeilijk vind van SEO. Ja. Is het SEO? Want uiteindelijk moet je dit doen voor de gebruiker. En dit is een beef die ik altijd heb. Ook met alle tools. Jij zei het al in de intro. Van, weet je, mensen doen maar gewoon blind. Dit heeft hoog zoekvolume, daar moeten we voor gaan. Terwijl ik denk, nee. Kijk, want ik vind het prima om de helft van het verkeer te hebben. Maar de dubbel aantal conversies.
Mm-hmm.
Omdat ik rank voor de juiste intent.
Yeah.
En ik vind dat SEO's zo moeten denken. He, want uiteindelijk, ik rapporteer ook al bijna 7 jaar niet meer op rankings. Nee. Het enige wat ik zeg is gewoon, dit is organisch verkeer. He, en dit is hoeveel je nu verdient. We gaan gewoon dat omhoog brengen.
Mm-hmm.
Als ik 20% meer leads heb binnengebracht, who cares hoe het net verkeer zit?
Ja.
En zo moet je er volgens mij naar kijken. En dan worden investeringen in PR worden net zo belangrijk. Want als je een bekend merk bent, gaat jouw merkverkeer omhoog, ga je conversie omhoog, kennis je, de whole shebang.
Nou, ik denk toch nog even terug op dat SEO-verhaal en PR.
Ja.
Uiteindelijk moet je dan wel, als je binnen een groot bedrijf zit, dan speel je met hele andere spelers, zeg maar. Dus niet meer met die online marketeer of die marketing manager. Maar je hebt ook in één keer die brand manager nodig om dat PR-verhaal van kaart
te krijgen. Zeker, maar 100%. Maar dat moet ook.
En daar zit vaak niet de kracht, denk ik, bij de SEO over het algemeen.
Nee, maar dat begrijp ik dus ook niet. Hè. Kijk, dus ik heb een van mijn favoriete tools die ik de laatste tijd heel veel gebruik, is Also Asked. Dus Also Asked, vooral de betaalde variant, daar krijg je gewoon alle people Also Asked vragen.
Ja.
In ieder land die er appearen. Wat ik heel vaak doe, als ik voor een merk ga werken, gooi ik dat merk daarin.
Ja.
Nou, dan komen daar allemaal vragen uit.
Ja.
Die heel veel zeggen over de positionering, de betrouwbaarheid, de ding. En uiteindelijk, als dat negatief is, of dit is je positionering, of die positionering die gaat alle kanten op. Bijvoorbeeld, ik deed dat bij Batavus. Daar kwam heel duidelijk veiligheid en familiedingen kwamen eruit. Bij Koga was het kwaliteit. Ja, en durability. Bij Sparta, die hebben ze 10 keer alle kanten op gedaan, kwamen ook hele gekke vragen uit. Dus je SERP geeft zoveel over die positionering. En daar begint het mee. Stop gewoon eens even met tools en ga gewoon zelf eens googlen. Ga gewoon zelf eens naar die SERP kijken.
Ja.
Weet je, en al 10 jaar geleden geroepen. Kijk, als jij ziet dat er video's staan en jij bent bezig met een artikel te schrijven, ja. Oké, okay, je komt als nummer 2, maar de helft van die SERP zijn video's, dus
ja.
je bereikt niks.
Nee.
Dus ik wil dat mensen niet meer direct kijken daarnaar, maar veel meer van ze even goed begrijpen, wat moet ik bereiken voor dit bedrijf? En dan zit je, als het goed is, align dat met je brand promise en consistency en het hele stuk erdoorheen. Mm-hmm. En dus mensen zeggen bijvoorbeeld, hey, ik ben een tool voor dit en dit. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Volgens mij moet je eerst je positionering kiezen. Dus wat kan je goed? Wat kan je niet goed? Hè? En waar zit je USP? En dat moet je gaan alignen met je hele content. En dat is bij grote bedrijven een stuk moeilijker. Aan de andere kant, een groot bedrijf wat succesvol is, heeft dit waarschijnlijk al lang gedaan.
Ja, dat kunnen ze al. Ja.
Dit is gewoon old school marketing.
Mm-hmm. Ja.
Hè? En jij moet dat alleen maar nog een paar stapjes geven door er vanuit een digitale bril naar te kijken.
Alleen hoe zet je dan die stap richting dat PR-team? Want ja, ik herken dat ook wel. Die hebben vaak zoiets van, this is my turf.
Dus het hangt er heel erg vanaf waar je binnenkomt. Ja. Kijk, als jij binnenkomt op het niveau van een online marketeer die jou inhuurt, ja, dan is het heel moeilijk om die stap te maken. Want dan moet je hem enabelen, maar dan moet het ook nog eens een keer een persoon zijn die zijn weg weet around it. Zit je een stap hoger marketing, maar ik vind het altijd nog prettiger om nog een stap hoger te zitten, waarin je dus eigenlijk de head of digital of waar het onder valt, zeg maar de echt in boardniveau. Want dan heb je iedereen aligned. Ik heb ook best wel vaak dat ik door marketing word benaderd en dan zeg ik, kunnen jullie de website veranderen? Nee, dat kunnen we niet. Ja, maar dan heeft het weinig zin. Als dat de bottleneck is, dan moet je daar dus nog hoger zitten. Dus ik denk dat dit het allermoeilijkste is. Je moet dus op een ander niveau beginnen. Want als je gewoon hier zit, dan zie je in de uitvoering.
Ja.
Op het moment dat iemand dat niet kan beïnvloeden, wordt het ook onwijs moeilijk. Hè? Hoe je dit wel kan doen, is bijvoorbeeld te kijken naar het negatieve sentiment om je merk heen. En dat eigenlijk brengen naar PR-team van hoe kunnen we dit omdraaien. He, dus gewoon laten zien, kijk, zo wordt er over ons gepraat op fora, in People Also Asked. Hoe kunnen we dat omdraaien? En dan geef je ze iets om iets mee te doen. Dit is een hele moeilijke.
Ja. Dat is wel gewoon een oldschool cirkel van invloed theorie natuurlijk. Ja,
zeker.
Ja,
zeker.
Ja,
zeker. Zeker, 100%.
Ja.
Waar zie jij de SEO-wereld naartoe gaan?
Waar ik hem naartoe zie gaan, ik denk dat een paar dingen heel belangrijk worden. Dat is echt nog meer vanuit de klantbehoefte te gaan genereren. Ik denk eigenlijk dat crawlability en indexability voor alles veel belangrijker wordt. En ik denk en ik hoop dat in zoverre links veel meer richting echte PR gaan. En ik vermoed dat dat ook zo is. Omdat ik denk dat de hele binnen de funnel, het hele oriëntatiegebied, dat gaat helemaal naar chat. Dat gaat helemaal naar een andere soort interface. En dat is heel logisch, want dat is hoe wij mensen het altijd gedaan hebben. Je gaat naar iemand toe die ergens verstand van heeft en je vraagt zijn mening over een product. Of je vraagt zijn mening, wat moet ik hiermee? Of haar mening, weet je? Dus dat is... En met die chat interfaces hebben we eigenlijk een extreem vriendelijke, behulpzame persoon die knows it all. Ja. He, dus wat je eigenlijk ziet is dat dat stuk van content gaat helemaal daar naartoe. En dan, wat hou je dan nog over? Dan hou je eigenlijk voor e-commerce feed optimalisatie over en usability optimalisatie. Maar voor anderen natuurlijk niet. En het is veel meer PR. En ik denk dat eigenlijk de gameability van traffic een stuk minder gaat worden.
Ja.
Dat is mijn vermoeden.
En dan moet je natuurlijk wel in die chat komen ook als merk, toch?
Ja, maar dat heeft natuurlijk met je hele PR-verhaal te maken. Hè? Dat heeft met je consistency te maken. Kijk, als er één iets natuurlijk onwijs interessant is dat jij, zodra jij iedere 5 jaar een andere brand promise hebt, ja, shake you the baby. Want alles komt in zo'n trainingsset en die trainingsset is niet consistent. Dus je moet ergens voor known zijn voor. Je moet ergens bekend om zijn. En dus dat is heel belangrijk. Consistency is key.
Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook een beetje in het begin van de ChatGPT-fase momenten geweest waarop mensen zeiden van ja, maar ze gaan onze content gebruiken. Laten we helemaal niks meer publiceren als website zijnde.
Dat kan je doen.
Ja, maar dat hebben we niet gemaakt.
Maar laten we heel eerlijk zijn. Als je ziet wat Google aan het doen is met alle helpful content updates en dingen. En volgens mij is het gewoon, jongens, het web groeit te hard. We moeten even een signaal geven dat dit rommel is.
Ja.
Want dat kost ons veel te veel geld om nu het allemaal te indexeren. Ja. Generieke dingen, hè, zoals wat is een appel of wat is een lineaire hypotheek?
Ja.
Sorry, moet je dat publiceren?
Nee.
Ja, als het handig is voor jouw gebruiker, moet je doen.
Ja.
Hè? Maar doe jij het omdat lineaire hypotheek een zoekvolume van 10.000 heeft? Alsjeblieft.
Een beetje dat Forbes verhaal, toch? Renken op een hele cluster wat niks met je business te maken heeft.
Ja, maar dat niet alleen. Maar ook gewoon over generieke termen. Ja. Als iedereen al dit weet en als er al 10.000 resultaten zijn die beschrijven wat een lineaire hypotheek is, moet daar nog 10.001 komen?
Nee, dat hoeft niet. En ik denk dat die chat ook veel beter antwoord geeft. Dat ik snap er nog steeds geen klote van, hoor. Dat is een ander verhaal, maar...
Nee, maar die kan dat veel beter.
Ja. Zoals u.
Je moet ook wel weer in twijfel trekken of die altijd het juiste zegt. Want...
Ja. dat gaat best wel diep nu, vind ik.
Zeker, maar heb je ooit het experiment gedaan? En dat raad ik iedereen die hiernaar luistert moet eens doen. Moet je vragen aan ChatGPT, kan jij voor mij een foto, een illustratie maken van iemand die linkshandig aan het schrijven is?
En dat kunnen ze dan niet.
Kan niet.
Nee.
Kan niet. Gebeurt gewoon niet. Dus dat kan niet. Nee. Dus je krijgt elke keer in die interactie, zeg je, ja, maar dit is niet linkshandig, dit is rechtshandig. Ja. Oh, ik zie het al. En dan krijg je weer een linkerhand. Dus, en dat geeft je aan hoe consistency, hè? Dus zij zijn getraind op images van een schrijvende hand. Maar dat is nooit de linker, dat is altijd de rechter.
Ja.
Snap je dus?
Ze zijn forever biased, zeg maar.
Ja, dit is natuurlijk een enorme bias daarin.
Ja.
We bewegen een beetje richting het einde van deze podcast. En dan had één vraag voor onze gasten. En dat is, wat is jouw grootste SEO fuck-up geweest?
Oh, dat is de standaard. Hè? Een hele website op no-index laten staan terwijl je live gaat. Ja. Zoals je in hebben gehuurd als SEO. Ja. Dus dat is die. Andere, tegen andere. Gewoon dingen over het hoofd zien. Ja, ik heb ook wel eens in endless loops gecreëerd. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens in met een cloud for edge functie iets behoorlijk verkloot. Waarin het devs de schuld kreeg, maar waar ik het was. Dus, maar ik denk de allergrootste was ingehuurd worden om iets te SEO'en. En dan erachter komen dat als die website live gaat, dat je gewoon een week later nog de no-index erop hebt staan. Ik was blij dat de klant het zelf niet gezien had. Dat ik het zelf zag.
Die vroeg misschien wel waar het verkeer bleef. Maar...
Nee, zelfs dat niet. Er kwam namelijk wel verkeer. Omdat het natuurlijk je oude domein. Het was een domeinmigratie. Het oude domein werd overal nog op gevonden. En het was een sterk merk. Dus het verkeer ging niet significant naar beneden. Want het verkeer kwam er dus wel. Door die redirect. Maar allemaal als direct. Maar dus dat hebben we toegefixt. Of heb ik toegefixt. Ja. Prima.
En wat zijn voor de mensen die luisteren, jonge SEO-specialisten? Je gaf net al aan, gewoon ook naar de SERP kijken is een tip. Maar wat zijn voor jou een beetje de tips om wegwijs te vinden in de SEO-land? Wat moeten ze nu leren versus ons 12 jaar geleden, 15 jaar geleden? Jij...
Dat het heel veel meer om de gebruiker gaat. Ja. Dus gebruikerssignalen zijn ongelooflijk belangrijk. Ik raad ze aan om de Search Knowledge Talk van Mark Williams Cook te kijken. Super interessant. Die exploit die hij gevonden heeft. Waar hij in die gewoon de SERP API alle ruwe data daaruit had. Dus echt super interessant. En ik denk ook dat je gewoon eens even echt naar de usability moet kijken. Gewoon, wat, weet je, is dit wel een oké site, weet je? Ik op een gegeven moment kreeg ik ook gewoon een vraag van... ja, maar waarom zijn we ons snippet kwijtgeraakt? En toen klikte ik en het was voor een zoekmachine zo moeilijk om daar... je kon namelijk niet in één keer dat stuk laten zien... omdat het door JavaScript werd ingeladen. En ik zei, ja, maar je concurrent heeft gewoon plain tekst... maar het extreem simpel. Dus probeer, het is niet echt een tip, ik denk dat je... Je moet een beetje een kronkel in je hoofd hebben om SEO te zijn. Daar geloof ik in. En op het moment dat je dat hebt, dan vallen je dingen op. Stel gewoon de vraag, waarom is dit zo? Waarom is dit zo? Hè? En niet gewoon de documentatie omdat het zo is. Probeer je af te vragen waarom. En als je volgende keer keywordonderzoek gaat doen, stop even met dat keywordonderzoek en ga zelf googlen. Kijk naar de vragen die er gesteld worden. Gebruik tools zoals Also Ask. Dat is vele malen interessanter. He, ik zou willen dat we gaan... Op het moment dat ik weer zo'n Excel krijg... met alle search volumes en domein authority en weet ik wat allemaal... dan denk ik, oké, daar gaan we weer. En dan beginnen we gewoon weer van... ja, maar wat willen we bereiken? En welke vragen spelen daaromheen? En je moet bedenken van... er is al zoveel content uit daarbuiten. Waarom ga ik dit publiceren? Heeft dit toegevoegde waarde voor mijn gebruiker?
Ja.
Indien no... Gewoon niet publiceren.
Nee. Oké.
Dus dat.
Oké. Ik zou zelf ook nog wel meer in de USA-markt willen doen. Heb jij nog tips voor bedrijven die uit willen breiden naar...
Ik denk dat de allerbelangrijkste is gewoon daar een netwerk op bouwen. He, dus de andere tip die ik trouwens ook aan beginnende maar aan iedereen geef is... Ga naar events en ga niet alleen maar met je Nederlandse peers praten. Sorry Jeroen, maar ik vind dat je ook vooral naar buiten moet kijken. Praat, deel je informatie op Brighton SEO. Pitch desnoods voor Brighton SEO in San Diego. Weet je, ga daar een talk doen. Bouw daar een netwerk op. Er is ook een hele grote internationale SEO community Slack. En lees gewoon waar zij mee bezig zijn. Interacteer. En ik geloof er heel erg in dat je mensen moet helpen met jouw expertise. En op het moment dat jij dat doet, dan bouw je een relatie op. En daar kan wat uitkomen. Ik geloof heel erg in dat als je mensen helpt, komen er dingen uit.
Ja.
Dus verwacht niet alles in één keer. Weet je? En volgens mij is dat het allerbelangrijkste. En dat zou ik dan dus doen in landen buiten Nederland. Want daar bouw je dat netwerk op. Oh. Om af te sluiten, denk ik, een van de leukste voor mij... game changers in mijn SEO-carrière is... Ik dacht vroeger dat Amerika veel verder was dan mij. Dus ik dacht, eerste keer als ik een ton omzet haal... moet ik die kant op. Dus ik ben naar SMX West gegaan. Ik zat daar na anderhalf of twee dagen conferentie. Had ik één aantekening. De rest was gewoon echt, dacht ik... wat is dit voor amateur hour waar ik hier naar zit te kijken? En toen zat ik op een gegeven moment on stage. En ik zorg altijd dat ik helemaal vooraan zit. Want ik denk, ja, ik ben al snel afgeleid... maar als ik gewoon vooraan zit, dan word je gewoon gefocust. Hè? Dus toen werd er iemand geïntroduceerd door Vanessa Fox. En die zei... without further ado, here is Dennis G. And I'll not pronounce his last name... because it's impossible for anyone here... Dus hij pakt dat stokje zo over. Dat was een Nederlander. En hij ging on stage staan. En hij zei, anybody. En er zaten even denk ik 1000 man in die zaal. Anybody you can pronounce my last name, I'll buy him beers for the night. En hij zegt, Dennis, goede geburen. Dus ik zeg, Dennis, goede geburen. En hij zegt, nou, come on stage. Dus ik kan handjes schudden. Ik zat 2 jaar in SEO. En hij introduceert mij bij hun head of product van eBay. Head of SEO van eBay. Al die gasten. En zo bouw je een netwerk. Het is natuurlijk een lucky break, maar hij heeft me echt wel onder Ja, gewoon, weet je, ik kan alles aan hem vragen. En hij vraagt nu regelmatig ook dingen aan mij, want hij is weer terug in Nederland. Hij woont in Wassenaar. Maar dat is, dat is gewoon, dus dat soort dingen. Dus het moet gewoon, als je hier in Nederland blijft zitten, komt die business nooit van de grond. Dus je moet er gewoon naartoe. En je moet gewoon meetups en je moet gewoon dingen delen daar.
Goeie, thanks.
Graag gedaan.
Daarmee zijn we ook aan het einde van deze podcast gekomen. Bedankt.
Ja, dankjewel Arnoud.
Graag gedaan.